Heel hartelijk welkom allemaal in dit laatste seizoen van een lange, lange reeks. Als ik me niet vergis is dit het zesde seizoen. En u weet het, ik maak even een paar praktische opmerkingen vooraf. De Romeinenbrief is de enige die er buiten valt. Maar daar heb ik in de laatste jaren verschillende keren over gesproken. En u vindt die zeer uitvoerig op het internet terug. U kunt zoeken bij www.groeieningeloof.nl. U kunt zoeken bij www.vergadering.nu. En u kunt ook, als u allemaal daar niet zo handig mee bent, gewoon bij Hans die cd's kopen. Dus dat is het enige. Dat betekent dat wat nog overblijft, de brieven van Paulus aan Titus en de tweede brief aan Timotheus zijn. Daar hopen we over na te denken in deze laatste maanden. En dat wil zeggen van dit jaar en dan nog januari, dus de komende 5 maanden. En dan is deze hele lange cyclus afgelopen. Wij openen het woord van God en lezen de eerste helft van de brief aan Titus. In 2 avonden hopen we deze brief te bespreken. En ik lees u, zoals gezegd, de eerste helft. Dat is hoofdstuk 1 vanaf het begin tot en met hoofdstuk 2 vers 10. Ik lees uit de Telos vertaling en u mag het meelezen in welke vertaling u ook maar wilt. Het blijft toch allemaal behelpen. Het is maar een vertaling. Maar wat zijn we dankbaar dat we niet allemaal Grieks en Hebreeuws hoeven te leren om het te kunnen volgen. Titus 1 vers 1. Paulus, slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is. In de hoop van het eeuwige leven, dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen, maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard door de prediking die mij is toevertrouwd. Naar het bevel van God onze heiland, aan Titus, mijn echt kind, naar het gemeenschappelijk geloof, genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze heiland. Om deze reden heb ik je op Kreta gelaten, opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt zoals ik je opgedragen heb. Zo iemand moet onstraffelijk zijn, man van 1 vrouw zijn en gelovige kinderen hebben die niet van losbandigheid te beschuldigen of weerspannig zijn. Want de opziener moet onstraffelijk zijn, als een rentmeester van God, niet aanmatigend, niet opvliegend, geen drinker, geen vechter, niet op schandelijke winst uit, maar gastvrij, een liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig, vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord, opdat hij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Hoofdstuk 2 vers 1. Maar jij, spreek wat de gezonde leer past. De oude mannen moeten nuchter zijn, in eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. De oude vrouwen eveneens in hun gedrag zoals het heiligen past, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede, opdat zij de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed, aan hun eigen mannen onderdanig, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Vermaan de jongere mannen eveneens ingetogen te zijn en betoon je in alles een voorbeeld van goede werken. In de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt waar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles wel behagelijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God onze heiland in alles versieren. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Toen wij de eerste brief van Paulus aan Timotheus bespraken, heb ik u al gewezen op het feit dat die twee brieven aan Timotheus en de brief aan Titus samengevat worden als de zogenaamde pastorale of herderlijke brieven. Ze hebben een heel eigen karakter, ze hebben heel veel overeenkomsten. Allerlei uitdrukkingen vind je bijna uitsluitend in deze drie brieven, zoals wat we hier aan het begin ook gevonden hebben, de uitdrukking God onze heiland. En we zullen daar nog wel meer van zien. Uitdrukkingen als het woord is betrouwbaar, de uitdrukking de gezonde woorden of de gezonde leer, dat zijn allemaal uitdrukkingen heel typerend voor deze drie brieven. Men heeft wel eens daarom willen concluderen dat deze brieven niet door Paulus, maar door een leerling van hem zouden zijn geschreven. In elk geval zijn ze in een latere fase van Paulus' leven geschreven. Maar ik houd me maar simpelweg aan wat er aan het begin van deze brieven staat. En daar wordt Paulus zelf als auteur vermeld. Als we aan een nieuwe brief beginnen, dan geven we altijd eerst wat inleidende opmerkingen. Je moet zo'n brief weten te plaatsen in de context van het geheel. Wel, deze brief is geschreven door Paulus, waarschijnlijk na zijn eerste gevangenschap in Rome. U weet, het boek Handelingen eindigt met een beschrijving van die eerste gevangenschap. Vertelt ons niet dat Paulus weer vrijgelaten is na een tijd, dat weten we uit de ongewijde geschiedenis. We kunnen het ook indirect concluderen uit het Nieuwe Testament. Paulus heeft toen weer nieuwe reizen gemaakt en daar hoort dan ook dit bezoek aan Kreta toe, waar hij het hierover heeft. Daarna is Paulus opnieuw gevangen genomen en bij die gelegenheid heeft hij in de gevangenis 2 Timotheus geschreven en heeft hij ook die gevangenschap afgesloten met de marteldood. Paulus is hier, dat kun je uit de brief opmaken, uit hoofdstuk 3, op reis. Hij is op weg naar Nicopolis, een stad in West-Griekenland. En hij schrijft aan zijn medewerker Titus. Over Timotheus horen wij van alles in het boek Handelingen, maar over Titus in het geheel niet. Wij horen over Titus vooral in de tweede brief aan de Korintiërs, in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7, 8 en 12. En ook nog eens een keer in Galaten 2 en in 2 Timotheus 4. En daaruit kunnen we opmaken dat terwijl Timotheus een half-Joodse jongen was, was Titus geheel en al van niet-Joodse afkomst. Paulus heeft daar ook wel moeilijkheden mee gekregen toen hij deze broeder uit de volkeren meenam naar Jeruzalem. Dat kunt u in Galaten 2 lezen. Maar op deze reis, waar we verder dus in Handelingen niets over lezen, heeft Paulus Kreta aangedaan. Hij had Titus bij zich, maar Paulus zelf is verder gereisd. Zoals gezegd, op weg naar West-Griekenland. Kreta is een groot eiland in de Middellandse Zee. Hij heeft het water overgestoken, was in Griekenland op reis. En heeft toen aan Titus deze brief geschreven. Hij had hem daar achtergelaten op Kreta om het werk af te maken wat Paulus was begonnen. En waarom Paulus dat werk zelf niet heeft afgemaakt, dat weten we niet. We weten ook niet waarom hij deze aanwijzingen niet toen al heeft gegeven. Waarom heeft hij daar achteraf een brief over geschreven? Wij zijn daar natuurlijk wel blij mee, want daaraan hebben we dit prachtige briefje te danken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn waarom het zo gegaan is. Dat heeft niet veel zin om daarover te speculeren. Titus moest vooral in die jong ontstane gemeenten op Kreta oudsten, oftewel opzieners, aanstellen. Bovendien had hij met allerlei wantoestanden te maken daar. En die waren vooral veroorzaakt aan de ene kant door de laksheid van die Kretenzen, dat zijn de bewoners van Kreta. En aan de andere kant waren ze veroorzaakt door allerlei misleiders, mensen die verkeerde leringen brachten, die wij judaïstisch noemen. Joods-wettische invloeden, waar we direct wel nader over zullen spreken. En dat is voor Paulus aanleiding om Titus daarover instructies te geven. En hij neemt die gelegenheid te baat om nog allerlei andere dingen aan te snijden. Dat zullen we vanzelf zien. De inleiding van de brief is wel heel bijzonder. Een van de mooiste, mag je misschien wel zeggen, uit alle brieven van Paulus. En dat komt door deze uitgebreide terminologie. Geloof, uitverkorenen, kennis, waarheid, godsvrucht, het eeuwige leven. Heel bijzonder. Paulus bevestigt daarmee op een zeer unieke wijze zijn apostelschap. Hij noemt zich slaaf. Soms noemt hij dat alleen, in het Filippenzenbrief noemt hij zich alleen maar slaaf. Want daar ging het niet om zijn apostolische autoriteit. Hier wel. Als apostel geeft hij Titus opdracht om namens hem als apostel verschillende dingen te doen, zoals oudsten aan te stellen. Hij is apostel van Jezus Christus en voor dat apostelschap geeft hij een bijzondere maatstaf. Dat komt tot uitdrukking in dat woordje naar. Dat betekent in overeenstemming met, naar het geloof van de uitverkorenen van God. Dat zijn simpelweg de christenen, de gelovigen. Zij zijn van eeuwigheid door God uitverkoren. En dat geloof dat ze hebben is aan de ene kant hun door God geschonken, aan de andere kant is het ook hun eigen verantwoordelijkheid. En hier gaat het zowel om de geloofsdaad van het hart, maar vooral ook de geloofskennis. Want Paulus vervolgt, en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is. Zijn apostelschap komt dus tot uitdrukking in het geloof van de mensen die door zijn bediening tot geloof zijn gekomen. Als je luistert naar hun geloof, dan begrijp je ook wat voor soort apostel hij is. Want zij zijn de vruchten van zijn prediking. En ook de waarheid die deze mensen hebben leren verstaan. Wij hebben nog wel eens de neiging over waarheid al te theologisch te spreken. En soms moet dat ook, en moeten dingen worden gezocht tot op de letter. Dat is een nuttige arbeid, vooral als er dwaalleraren zijn. Maar Paulus spreekt hier over de waarheid in een heel praktische zin, in een heel geloofsmatige zin. Want hij zegt, het is de waarheid die naar de godsvrucht is. Dat wil zeggen, waarheid zoals die tot uitdrukking komt in een godvruchtig leven. U weet, godvrucht is ook zo'n technische term bij Paulus. Heeft niets met het woord vrucht te maken, het betekent niet vrucht dragen. Het is in het Duits Gottesfurcht en niet vrucht. Het betekent Godvrezendheid. Vrucht komt van vrezen. Dat moet u nou maar even van me aannemen. Maar in elk geval is dat ook letterlijk wat het in het Grieks betekent. Het is Godvrezendheid. Zeg maar simpelweg vroomheid, hoewel dat woord vaak een negatieve klank heeft gekregen. Het is waarheid. Niet alleen zoals die in je hoofd zit, daar is niks mis mee, maar het moet ook zakken naar je hart. Het is waarheid zoals die praktisch uitgeleefd wordt in een vroom, godvrezend leven. Alles wat Paulus te leren heeft aan de mensen, heeft geen waarde als het niet tot uitdrukking komt in een godvruchtig leven. En zo spreekt Paulus hier over de uitverkiezing. En we weten uit andere plaatsen dat die is van voor de grondlegging der wereld. Trouwens, in vers 2, daar kom ik zo op, spreekt Paulus ook over dat wat voor de tijden van de eeuwen was. En tegelijkertijd kijkt hij hier vooruit, want hij spreekt over de hoop van het eeuwige leven. We lezen dat wel eens in rouwadvertenties. Deze of geen is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Soms ben ik bang, betekent dat je maar hoopt dat Diogene het eeuwige leven heeft ontvangen, maar in veel gevallen wil ik aannemen dat het net zo bedoeld, net zo is als Paulus het bedoelt. Niet een onzekere hoop, een twijfelen, of mocht het nog eens komen te staan te gebeuren, maar een echt zeker weten. Zoals Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof is de zekerheid van wat men hoopt. Een zekere hoop. De hoop op het eeuwige leven, dat is de stellige verwachting dat wij eens het eeuwige leven zullen binnengaan. Dat is de toekomst. Johannes spreekt vaak over het eeuwige leven als iets wat we nu al bezitten. Wie hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Bij Paulus, dat zagen we ook in 1 Timotheüs 6, is het eigenlijk het leven van de hemel. Het leven van het koninkrijk God zoals zich dat straks zal openbaren. Het is iets wat nog voor ons ligt. We mogen het nu al proberen te grijpen, ons eigen te maken, we strekken ons er naar uit, maar het is het leven van de gelukzaligheid dat in het verschiet ligt. Nou, ziet u in deze eerste verse wat een geweldig perspectief Paulus hier in een paar woorden neerzet? Hij spreekt van voor de tijden der eeuwen, van alle eeuwigheid af. En hij spreekt over dat eeuwige leven dat tot in alle eeuwigheid zich uitstrekt. Dat is des te boeiender, omdat wij zouden zeggen in deze brief gaat het toch eigenlijk om heel gewone, alledaagse, praktische zaken. Maar Paulus doet dat vaak in zijn brieven. We hebben er allerlei voorbeelden van gezien. Dat praktische zaken door hem gezien worden tegen de achtergrond van eeuwige goddelijke dingen. En dat doet hij vaak. Alles hangt met alles samen. Zelfs de meest simpele problemen die er in de gemeente kunnen opduiken, weet hij in dat brede context te plaatsen van de eeuwige dingen Gods. En zo is dat hier ook. God heeft dat eeuwige leven, en hij kan niet liegen, dat wil zeggen, hij houdt zijn beloften. Dat is al een woord uit het Oude Testament, Oude Testament nummer 23. God kan niet liegen. Hij wil ook niet liegen, dat zou een strijd zijn met zijn wezen. Maar dat betekent ook dat als God iets belooft, je absoluut zeker kunt zijn dat hij het waar maakt. Maar er is iets heel merkwaardigs hier aan de hand. Het is iets wat hij beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen. Voordat de tijd begon. Van alle eeuwigheid heeft hij het beloofd. Maar dan kun je de vraag stellen, aan wie heeft hij dat dan beloofd? U was er niet, ik was er nog niet, de hele wereld was er nog niet. Adam en Eva waren er nog niet. Wat betekent dat? Dat hij iets belooft als er nog niemand is. Kijk, dat hij beloften deed aan Abraham, Isaac en Jacob, dat kun je begrijpen. Maar eeuwige beloften, dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat je daar maar één antwoord op kan geven. De Vader heeft dat beloofd aan zijn Zoon. Voor ons. Het is een belofte die hij aan zijn Zoon gedaan heeft met betrekking tot ons. Johannes in zijn eerste brief spreekt ook over die belofte van het eeuwige leven. God heeft in de eeuwigheid dus niet alleen maar zich bekommerd om het probleem van onze zonde. Hij heeft veel verder gezien dan dat. Het kruis is zoveel meer dan de oplossing van het zondevraagstuk. Je zou het zo kunnen zeggen, de zonde heeft te maken met al het negatieve dat weggenomen moet worden. En dan kan God ons het positieve schenken. God ruimt niet alleen het zondeprobleem weg. Dan begint het pas, als hij dat gedaan heeft. Het eeuwige leven betekent dat hij ons de eeuwige gelukzaligheid in het verschiet stelt. En dat is niet automatisch. Adam had gezondigd. Het had best kunnen zijn dat het hele werk van de verlossing niet meer was dan ongedaan maken wat Adam verkeerd had gedaan. En dan hadden wij hier op aarde, wij hier weer in het paradijs geleefd. Maar het kruislijden van de Heer Jezus heeft veel meer bewerkt dan alleen vergeving. Het heeft de hemel voor ons geopend. En dat is gebeurd op een eeuwige belofte van God. Op zijn eigen tijd heeft hij die belofte geopenbaard. Dus in eeuwigheid heeft hij het beloofd. Het heeft betrekking op de komende eeuwigheid en daartussenin is deze tijd, zegt Paulus. Want God heeft nu deze dingen geopenbaard door de prediking die mij is toevertrouwd. Paulus is degene die op een heel bijzondere wijze deze dingen heeft mogen verkondigen. Naar het bevel van God onze heiland. Hij is onze heiland, onze verlosser, de heilbrenger in Christus. Maar hij heeft ook door dit bevel tegen Paulus gezegd, luister, je moet het heil brengen, maar je moet nog veel meer brengen dan dat. Alles wat boven de directe verlossing uitgaat. En wat samengevat wordt in dit ene kostelijke woord, het eeuwige leven. Dat is een lange inleiding, daar staat zo onnoemelijk veel in. We gaan er eigenlijk nog een beetje snel doorheen, maar het is een geweldig perspectief. En dan komt de geadresseerde, Titus, mijn echt kind. En dat betekent in het algemeen dat Titus en door de bediening van Paulus tot geloof gekomen is. En ook verder geestelijk door Paulus is opgevoed, net als Timotheus. Paulus schrijft aan de Korintiërs, jullie zijn mijn kinderen door het geloof, omdat zij door zijn bediening tot geloof waren gekomen. En zo is het ook met Timotheus en met Titus. En ze hebben een gemeenschappelijk geloof. Ze staan samen op dezelfde grondslag van het geloof. En dan komt de gebruikelijke groet, genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze heiland. Sommige handschriften voegen daar ook nog het woord in barmhartigheid aan toe. Dat vind je wel vaker in de aanhef van een brief en in het algemeen vooral aan persoonlijke brieven. Barmhartigheid gaat veel verder dan genade. Genade is alles wat we niet verdiend hebben. Maar barmhartigheid veronderstelt ook nog eens dat een mens in ellendige omstandigheden is. De ontferming van God die zich tot hem neerbuigt in zijn ellende. En zeg niet te gauw, och, bij Titus zien we toch helemaal niets ellendigs. Jawel, maar het feit dat we in deze wereld leven, bij jonge gemeenten die nog zo moeten groeien, die oudsten nodig hebben, en die ook nog eens worden geplaagd door allerlei misleiders, en dan ook nog eens een keer zijn het gemeenten van cretenzen, nou je weet wel wat dat voor soort mensen zijn, dat is ook een stukje ellende. Voor een relatief jonge man als Titus, want hij is een kind van Paulus en Paulus is niet erg oud geworden, dus Titus was een relatief jonge man, in zulke omstandigheden, pasbekeerde mensen, die hun volksaard nog lang niet eronder gekregen hadden, die nog zoveel steun nodig hadden en ook nog eens een keer door Joodse misleiders werden lastiggevallen. Dat is ook een stuk ellende, waarin hij barmhartigheid nodig had. Paulus begint te zeggen, het eerste, vriend Titus, zoon van me, dat is dat je doet wat ik je opgedragen heb. Maar misschien is één reden van de brief dat Paulus nog eens zwart op wit wil vaststellen waaraan oudsten en opzieners in de gemeente moeten voldoen. Straks zei iemand nog tegen me, dat is één reden waarom het in onze gemeente zo moeizaam is tot stand gekomen. Want wij wilden deze voorschriften heel precies nemen. En dan kom je voor het praktische probleem te staan. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie voldoet aan al deze eigenschappen? Er was nog iets wat ontbrak. Het is als een gezin waarin nog geen vader en moeder zijn. De kinderen zijn aan zichzelf en aan elkaar overgeleverd. En daar moest orde in gebracht worden. Zoals een gezin niet zonder papa en mama kan, of in ieder geval één van de twee ouders, zo is dat ook in de gemeente. Een gemeente kan niet zonder geestelijke leiding. Dat moest op orde gemaakt worden, doordat Paulus oudsten zou aanstellen. Later gebruikt hij in vers 7 het woord opziener, en in het Nieuwe Testament is dat min of meer hetzelfde. Later is dat sterk veranderd. Het woord oudste is presbyter in het Grieks, en dat is verbasterd in het Nederlands tot priester. Het woord priester is geen Nederlands, komt uit dat Griekse. Maar dat is totaal wat anders, een priester of een oudste. En het woord bisschop, het woord opziener, dat is in het Grieks episkopos, daar is ons woord bisschop van afgeleid. Nou, als je het woord bisschop hoort, denken wij ook aan totaal andere dingen. Dat is een hele ontwikkeling geweest, na deze voorschriften van Paulus aan Titus en Timotheus, naar de situatie zoals we dat nu kennen. Denk maar aan de Rooms-Katholieke Kerk, die priesters heeft en bisschop. Dat zijn oorspronkelijk deze woorden. Maar in die tijd was dat wel totaal wat anders dan dat vandaag in veel kerken is. Oudsten en opzieners was in wezen hetzelfde. Nou, kijk maar eens, ze moesten onstraffelijk zijn. Dat wil zeggen, er moest niks op ze aan te merken zijn. Dat veronderstelt niet dat ze zonder zonde waren, maar dat het mensen waren die toch in elk geval door hun gedrag een voorbeeld waren voor de hele kudde. Man van één vrouw. Dat wil niet zeggen dat ze per se getrouwd moesten zijn, maar dat ze, als ze getrouwd waren, maar met één vrouw getrouwd mochten zijn. Uit het heidendom kwamen allerlei mensen tot bekering die twee of meer vrouwen hadden, en het zou heel onbarmhartig zijn om één of meer van die vrouwen weg te sturen. Maar ze waren daardoor wel ongeschikt om oudste in de gemeente te zijn. Ze moesten gelovige kinderen hebben. Dat wil niet zeggen dat kinderloze mannen geen oudsten zouden kunnen zijn. Maar als ze kinderen hebben, moeten dat gelovige kinderen zijn. Nou kun je daarbij nog je afvragen of dat per se betekent dat als ze eenmaal volwassen geworden zijn, en ze tot dusver goed in de pas gelopen hebben en dan als volwassenen hun eigen wegen kiezen en van de waarheid afwijken, of je dat dan nog de broeders kan aanrekenen, waardoor ze ongeschikt zouden zijn voor het oudsteschap. Daar heb ik mijn twijfels over. Maar in elk geval, zolang die kinderen nog thuis zijn, moeten ze passen in het christelijk gareel. Die oudsten moeten in eerste plaats maar eens aan hun eigen kinderen bewijzen dat zij inderdaad gezag kunnen uitoefenen, leiding kunnen geven. Als ze dat in hun gezin niet kunnen, zegt Paulus in 1 Timotheüs 3, kunnen ze dat in de gemeente ook niet. Hij moet onstraffelijk zijn als een rentmeester van God. Dat is ook een mooi woord. Ja, zonder Grieks lukt dat nou eenmaal niet. Dat kan niet, want je kunt dat niet hieraan aflezen wat dat woord precies betekent. Het is de normale betekenis, is rentmeester. Dat wil zeggen iemand die het goed van een ander beheert. Maar letterlijk staat hier oikonomos, waar ons woord econoom van afgeleid is. En oikonomos betekent letterlijk huisbestuurder. Bij een economie gaat het om onze staathuishoudkunde. Maar een huisbestuurder van God, zoals het hier staat, dat is hetzelfde als een bestuurder van het huis van God. Denk maar aan 1 Timotheüs 3. Het gaat erom, zegt Paulus, als hij het over de oudsten heeft gehad en de diakenen, hoe je je moet gedragen in het huis van God. En dat zit hier eigenlijk ook in. Ze moeten goede bestuurders zijn van het huis van God. Niet aanmatigend, niet opvliegend, geen drinker, geen vechter. Het zijn allemaal dingen die horen bij een voorbeeldig gedrag. Niet op schandelijke winst uit, dus nooit het werk uitvoeren om je eigen voordelen te behalen. Zoals 1 Petrus 5 dat ook benadrukt. Gastvrij zijn, liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig. Dat zijn allemaal dingen die niet veel uitleg toe nodig hebben, maar die het niet zo makkelijk maken om vandaag oudsten te vinden, of ouderlingen, hoe u het zeggen wilt, die allemaal aan deze eisen voldoen. En dat geldt vooral voor de volgende eigenschap. Vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord. Nou, dat gaat nog wel. Dat mag je van je oudsten verwachten, dat ze vasthouden aan het woord van God. Maar, dan staat er, opdat hij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Hier heb je die uitdrukking gezonde leer of gezonde woorden die je in alle drie pastorale brieven tegenkomt. Dat is de leer die in zichzelf gezond is, zoals een gezond lichaam goed in elkaar zit, harmonieus, zonder schadelijke factoren. Zo is dit de gezonde leer, dat is een evenwichtige leer. Als je altijd de nadruk legt op de uitverkiezing en nooit op de verantwoordelijkheid van de mens, dat is een ongezonde leer. En als je het omgekeerde doet, altijd alle nadruk op de verantwoordelijkheid en nooit op de voorzienigheid en de verkiezing Gods, dat is ook een ongezonde leer. Dat is een ongebalanceerde leer. Dus de leer moet in zichzelf harmonieus zijn. Niet te veel accent op dit of op dat, dat is typisch voor een sekte. Sekten leggen altijd de nadruk op bepaalde elementen in de leer en verwaarlozen alle andere dingen. Nee, het moet ons gaan om de volle waarheid. Het volle evangelie, mag je wel zeggen. Zoals deze gemeente dat in haar benaming draagt. Maar dan ook werkelijk het volle evangelie met alles wat erbij hoort. Maar de gezonde leer betekent ook dat wat gezond maakt. Wij zeggen dit of dat eten is gezond. Dat wil zeggen, het maakt je gezond als je dat eet. Het is ook de leer, de woorden Gods, die mensen gezond maken als mensen die woorden tot zich nemen. En nu zegt Paulus, de oudste moet in staat zijn met dat woord te vermanen en de tegensprekers te weerleggen. En dat is misschien wel de moeilijkste eis van allemaal. Wij zijn zo gewend in veel kerken en kringen aan voorgangers die een theologische opleiding of een bijbelschool hebben gedaan. En dat in de hand werkt, dat anderen zich lang niet zoveel met bijbelstudie bezighouden. En denken, nou ja, de dominee of de voorganger die weet het wel. Maar dit is wat Paulus veronderstelt, dat een oudste of opziener in staat is dwaalleraren met het woord te weerleggen. Dat betekent helemaal niet dat hij een theoloog is, maar hij moet wel zo thuis zijn in de schrift, dat als hij dwalingen hoort, ze niet allemaal doorverwijst naar de voorganger, maar dat hij in staat is de tegensprekers te weerleggen. Hij moet het volk Gods kunnen leiding geven en hij moet de tegenstanders kunnen tegemoet treden met het er staat geschreven. Dat is nogal een hele eis. En op Kreta was dat zeer actueel, want er waren tegensprekers. Hij noemt ze vele en weerspannige zwetsers en bedriegers, dus kletsmajoren, maar ook misleiders. Vooral zij die uit de besnijdenis zijn, dus van Joodse afkomst. En deze Joodse mensen die zich christenen noemden, brachten dat hele wetticisme van het Jodendom met zich mee. We kunnen aannemen dat dit mensen zijn die zeggen, ja, wacht even, als je een christen wil zijn, dan moet je je wel van die en die en die spijzen onthouden. Want die zijn onrein. Of als je een christen bent, moet je je wel laten besnijden. Dat hoort erbij. Als je toe wilt treden tot het volk van God, ja, dan kan je daar niet omheen als man zijnde. Of ook, jullie moeten dan wel de Sabbat houden. Noem al die dingen maar op. Deze mensen spraken alsof christenen Net als vroeger in het Jodendom een soort proselieten waren. Mensen die bij het Jodendom werden toegevoegd. En dus aan allerlei eisen moesten voldoen. Terwijl nu juist Handelingen 15 had beslist dat dat niet aan de gelovigen uit de volkeren mocht worden opgelegd. Maar er waren een heleboel van dit soort misleiders het niet mee eens. En daarom zegt Paulus keihard, men moet hun de mond stoppen. Daar zijn hele huizen omkeren, dat wil zeggen hele gezinnen in de war brengen. Door te leren wat niet behoort, terwille van schandelijke winst. Nou, daar komt er nog eens bij. Deze mensen predikten niet alleen verkeerde leer, ze deden dat ook nog eens met verkeerde motieven. Om er zelf beter van te worden. Dat waren de Joodse misleiders. En nou kijkt Paulus naar de misleiden. Naar degene die hun oor leenden aan deze misleiders. En dat zijn Cretenzen. Bewoners van Kreta, die heten nu eenmaal Cretenzen. En dan citeert hij een van hun eigen profeten, een zekere Epimenides. En die heeft gezegd, Krete ze eipsuis tai kakateria gasteres argoi. Dat klinkt in het Grieks zo mooi als een dichterregel. Maar in de vertaling staat er, Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Nou zit daar wel een aardigheid in, want deze man was zelf ook een Cretenzer. Als een Cretenzer zegt, Cretenzers liegen altijd, dan liegt die man dus ook. Dus dan is het helemaal niet waar dat ze altijd liegen. Dan spreken ze dus de waarheid. Maar hij is zelf ook een Cretenzer. Dan is dit dus de waarheid. Maar hij zegt dat ze altijd liegen. Kunt u het nog volgen? Het is wel aardig dat Paulus benadrukt dat deze man zelf een Cretenzer is. Nou, of hij zo spitsvondig was, dat weet ik niet. Maar hij wilde er wel mee zeggen, luister, dit was iemand die hen goed kende. Hij kende zijn Pappenheimers. Hij wist wat voor vlees hij in de kuip had. En deze man zelf heeft dit oordeel uitgesproken. Het zijn aardsleugenaars. Het zijn ook nog eens een keer beesten en het zijn ook nog eens een keer luie buiken. Deze zeg maar zoveel als veel vraten. Nou, dat is een hard oordeel over de Cretenzers. Nou, je zal een gemeente hebben met dit soort mensen. Stel u zich dat even voor. Je moet leiding geven aan een gemeente. Je bent nog relatief jong. En die mensen in de gemeente, daarvan wordt gezegd, het zijn altijd leugenaars en het zijn beestachtige lieden en het zijn veel vraten. En dan komen er ook nog eens Joodse misleiders. Kunt u nou een beetje voorstellen dat het echt een beetje ellende was voor Titus? En dan zegt Paulus, dit getuigenis is waar. Hij erkent dat. Van buitenaf heeft hij ze leren kennen. En hij zegt wat een eigen Cretenzer over hen gezegd heeft, dat klopt. Stel hen daarom scherp aan de kaak. Trek je niet aan van je jeugdigheid, maar treed hard op tegen die mensen. En de bedoeling is niet om die mensen af te stoten, maar om ervoor te zorgen dat ze gezond zijn in het geloof. Weet u het nog? Evenwichtig en zonder dwalingen. Je kunt helemaal zonder dwalingen zijn, ik wil het nog één keer onderstrepen, helemaal zonder dwalingen, terwijl je toch onevenwichtig bent in de leer. Door eenzijdig bepaalde dingen te benadrukken en andere dingen te verwaarlozen. Je kent die mensen wel, die hebben het altijd over één facet van de waarheid. En dat is ook ongezond. Maar het is ook ongezond als er allerlei verkeerde leringen insluipen, zoals hier genoemd wordt, Joodse fabels, geboden van mensen die zich van de waarheid afwenden. Dat wil zeggen, geboden die door mensen bedacht zijn. De Heer Jezus had daar ook al mee te maken. Hij verwijt dat de fariseeën en schriftgeleerden, dat ze bij de geboden van de wet van Mozes, die waren al moeilijk genoeg, nog allerlei eigen geboden hadden bedacht. En dan zegt Paulus, ik noem allerlei dingen, weet u wel, over onrein eten, onreine dagen en reine dagen. En Paulus zegt in één keer, voor de reine is alles rein. Met andere woorden, dat had de Heer Jezus ook al gezegd in Matteüs 15. Reinheid is niet een kwestie van kosher eten of drinken. Drinken is niet een kwestie van de buitenkant, maar is een kwestie van je hart. Nou, een goede, vrome Jood weet dat natuurlijk ook heel goed. Maar de Heer Jezus onderstreept dat omdat hij vooral met huichelaars te maken had. En Paulus zegt hetzelfde hier als het gaat om deze misleiders. Die constant hameren op uitwendige reinheid. Terwijl die mensen zelf huichelaars zijn die met verkeerde motieven deze dingen verkondigen. Paulus zegt, voor de reinen, als je met je hart rein bent, dan is alles rein. Dan hoef je niet te bekommeren over kosher of niet kosher eten en drinken. En allerlei andere dingen in dezelfde lijn. Maar voor de besmetten en ongelovigen is niets rein. Want die mensen zijn van binnen onrein. Dat is wat de Heer Jezus Matteüs 15 zegt. Het gaat niet om wat je lichaam binnenkomt, wat je onrein maakt. Want dat verlaat je lichaam ook weer. Het gaat om wat uit je hart tevoorschijn komt. Dat maakt je onrein. Boze overleggingen en al die dingen die de heer Jezus daar opzond. En zo is het hier ook. Het verstand van deze mensen en hun geweten is besmet. Ze zijn van binnen onrein. En al dat gepraat over wat rein is en wat niet rein is, dat gaat allemaal over de buitenkant, terwijl die mensen zelf onrein zijn. Ze belijden God te kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Dat wil zeggen, hun werken zijn daarmee in tegenspraak. Ze zijn verfoeilijk en ongehoorzaam en voor alle goed werk ongeschikt. Ik zal u vertellen, dat is het soort taal dat wij in het algemeen niet erg meer kunnen pruimen. Wij zitten zo niet in elkaar. Wij vinden dit, zo mag je niet met elkaar omgaan. En ik zit daar wel eens over te denken, zijn wij nou te soft geworden? Of is Paulus hier toch wel erg scherp? Ik lees nou een boek over het leven van Calvijn. Dat hoort ook een beetje bij dit Calvijnjaar. En dan valt me dat ook weer op. Hoe scherp die man kon zijn. En dat geldt voor Luther trouwens net zo. En in de 19e eeuw wisten ze er ook nog wat van. Dat is pas in de 20e eeuw eigenlijk dat we allemaal zo soft en lief voor elkaar geworden zijn. En ik zal u vertellen, in veel opzichten ben ik daar wel een beetje blij mee. Dat we elkaar niet om het minst of geringste verketten. Maar ik zie ook het levensgrote gevaar daarin. Dat we alles maar met de mantel der liefde bedekken. En dat we de dingen die absoluut verkeerd zijn, niet meer zo duidelijk verkeerd durven noemen. In hoeveel gemeenten wordt er nog kerkelijke tucht toegepast, gemeentetucht toegepast? Men durft toch helemaal niet meer mensen die zich misdragen aan te pakken. Bang dat die hard weglopen en naar een naburige gemeente gaan. Nou, dat zit er inderdaad ook dik in. Waar wordt nog gemeentetucht toegepast? Ik las van een rondreizend prediker in Amerika die schreef, ik kan geen enkele gemeente in Amerika nog opnoemen waar nog gemeentetucht wordt toegepast. Nou, ik weet niet hoeveel u er in de provincie Utrecht zou kunnen opsommen waar dat nog wel gebeurt. En als het gebeurt, gebeurt het vaak op een hele harde, liefdeloze manier. Toen ik mijn boekje Seks in de Kerk schreef, waar het dus ging om de vraag hoe moet de kerk omgaan met allerlei problemen van seksuele aard, was de aanleiding niet de slapheid in de tucht, maar juist de hardheid en liefdeloosheid in veel tucht. Daar zit een spanningsveld. Aan de ene kant heel duidelijk te zeggen waar het op staat, wat verkeerd is ook verkeerd te noemen. En aan de andere kant schrijft diezelfde Paulus in Galaten 6 vers 1, als iemand in een overtreding valt, dan moet je hem met zachtheid behandelen. Met zachtmoedigheid moet je hem proberen terecht te wijzen. In een geest van liefde. En ziende op jezelf, want dat had jou ook kunnen overkomen. Dus die balans is in het Nieuwe Testament wel aanwezig. En wij gaan zo makkelijk scheef naar de ene of naar de andere kant. Maar jij, zegt Paulus, dat is ook weer zo typisch voor de pastorale brieven. Bij Timotheus vinden we dat ook diverse keren. Paulus beschrijft allerlei wantoestanden en dan prikt hij met zijn vinger in de richting van Timotheus of Titus en zegt, maar jij. Bij Timotheus zegt hij dat ook nog eens bij af en toe, maar jij man gods of mens gods. Maar jij, Titus, spreek wat de gezonde leer past. Daar heb je die uitdrukking alweer. Spreek in overeenstemming met de gezonde leer. Dat wil zeggen, nou moet jij die gezonde leer praktisch gaan toepassen. En dat moet je voor elke categorie anders doen. In een preek of een Bijbel lezen kan je dat niet doen. Ik spreek u allemaal geleidelijk aan. Het zou ook een beetje moeizaam zijn om eerst de oudere vrouwen aan te spreken en dan de oudere mannen. Of andersom en dan de oude jongere vrouwen en de jongere mannen. We spreken heel algemeen. Maar Paulus veronderstelde de situatie dat Titus mensen afzonderlijk moest vermanen. En dan moet je onderscheid maken. Hij schrijft aan Timotheus dat je een oud man niet hard moet vallen. Maar dat je hem moet bejegenen zoals je dat met je vader zou doen. Hier bekijkt Paulus van de andere kant. Hij laat zien wat de verantwoordelijkheid is van de oudere mannen in de gemeente. Laten ze nuchter zijn. Dat is een voorbeeld voor de jongeren. Eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. De oude, ik zeg nou maar liever de oudere vrouwen, eveneens in hun gedrag zoals het heilige past. Niet kwaadsprekend, zeg nou maar op zijn Nederlands, geen roddelaarsters. Zijn er niet veel gemeenten waar roddelaars en vooral ook roddelaarsters zo ontzettend veel schade aanrichten? Niet verslaafd aan veel wijn En dan leraressen van het goede. Dat is zomaar even een kleinigheid. Dat mogen de vrouwen leren in de gemeente. We hebben dat bij 1 Timotheus 2 gezien, dat dat wel een beetje genuanceerd ligt. En leraressen van het goede is in het Grieks, goede is één woord. Je zou eigenlijk net zo goed kunnen vertalen onder leraressen, degene die de goede leer brengen. Zij die de goede leer onderwijzen. Al staat er dan wel meteen achter wat hun eerste werkterrein is. En dat zijn de jongere vrouwen. Paulus krijgt hier niet de opdracht, Titus krijgt niet de opdracht om de jongere vrouwen te onderwijzen. Maar dat kun je ook begrijpen. Een relatief jongere man, waarschijnlijk ongetrouwd, met die jongere zusters, dat is niet zo gezond. Aan Timotheus zegt Paulus ook, als je de jongere vrouwen vermaant, doe dat dan in reinheid. Weet voor jezelf heel zeker dat je dat zonder verkeerde bijgedachten kan doen. En hier bij Titus zegt Paulus helemaal, laat dat hele terrein maar over aan de oudere zusters. Die mogen dus de jongere zusters begeleiden, inscherpen, hun mannen en kinderen lief te hebben. Dat is boeiend, dat is de enige keer in het Nieuwe Testament dat de vrouwen de opdracht krijgen om hun man lief te hebben, terwijl de mannen die opdracht maar liefst 3 keer krijgen. Ik concludeer daar maar uit dat de mannen dus blijkbaar die opdracht 3 keer zo hard nodig hebben als de vrouwen. Zij moeten ingetogen zijn, ja dat is zo'n woord dat elke keer terugkomt in deze brief. Het betekent zozeer als bezonnen, gematigd, zich niet te buiten gaan, niet hun geduld en hun humeur verliezen. Evenwichtig, kuis te zijn, huishoudelijk, dat wil zeggen verantwoordelijkheid te nemen voor hun huishouden. Goed aan hun eigen mannen onderdanig, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Het woord van God wordt niet alleen gelasterd als er verkeerde leerlingen rondgaan. Het woord van God, hebben we gezien, moet tot uitwerking komen in het praktische leven van de gelovigen. En dat betekent dus, als wij niet een goede levenswandel hebben, dan kunnen we nog zo orthodox in de leer zijn. Wij onderschrijven de 12 artikelen des geloofs en weet ik allemaal nog meer wat voor artikelen. We zijn zo rechtzinnig als ik weet niet wat, maar door ons gewone alledaagse praktische gedrag, zoals het hier staat, zouden wij wel eens het woord van God kunnen lasteren. Dat wil zeggen, wij zijn een smet op dat woord. Want wij leven niet dat wat wij verkondigen. We doen ons rechtzinnig voor, en in zekere zin zijn we dat ook, maar we leven het woord niet. We hebben die rechtzinnige leer wel in ons hoofd zitten, maar als het ook in je hart zat, dan kwam er dat er ook uit in een levenswijze die daarmee in overeenstemming is. En dat geldt natuurlijk voor elke groep. Oudere mannen, oudere vrouwen, jongere mannen. Elk heeft zo zijn eigen sores, om het zo eens te zeggen, maar ook zijn eigen verantwoordelijkheden of haar eigen verantwoordelijkheden. Eigen opdrachten, taken, eigen voorrechten ook. Maar in alles komt het erop aan, leef het woord van God. Predik het niet alleen maar. Geef niet alleen maar een rechtzinnige getuigenis. Maar jij bent met je eigen leven de concrete, praktische illustratie van dat woord. Hoe rechtzinnig we ook zijn, we kunnen door de verkeerde leefwijze al onze rechtzinnigheid bederven. En we leven in een cultuur waar het verstandelijke zo sterk benadrukt wordt, dat rechtzinnigheid een groot goed is, en dat is zelf ook goed, maar dat mensen het blijkbaar heel wat minder belangrijk vinden of die rechtzinnigheid ook in overeenstemming is met een praktisch geloofsleven. En dat is het grote belang van dit woord. Vermaan de jongere mannen eveneens ingetogen te zijn. Ook dat is moeilijk voor een... Het is eigenlijk alle vier moeilijk. Het is voor een jonge man als Titus moeilijk om de oudere mannen te vermanen. Daar heb je heel veel tact en wijsheid voor nodig. Het is moeilijk de oudere vrouwen te vermanen, want die zijn én ouder en van de andere sekse. Het is moeilijk de jongere zusters te vermanen als jonge man zijnde. Dat kan je maar beter aan de oudere zusters overlaten. En het is moeilijk om de jonge mannen te vermanen, want je bent van hun leeftijd. Ze zouden kunnen zeggen, wat verbeeld jij je wel? Daarom moet hij hen vooral vermanen door zijn voorbeeld, door zijn gedrag. Ze moeten ingetogen zijn, maar betoon je in alles een voorbeeld van goede werk. Het is het ergste dat je kan overkomen als je een ander de goede weg voorhoudt en die ander wijst met de vinger naar jou en zegt, wat wil jij nou zeggen? Kijk eens naar jezelf, kijk eens wat jij ervan terecht brengt. Als dat dan terecht is, dat is het niet altijd, maar als het terecht is, dan sta je daar beschaamd. Titus zelf moest dat zijn wat van elke jonge broeder in de gemeente en ook van de ouderen verwacht mag worden. In de leer onvervalstheid, ongemengdheid zou je kunnen zeggen, zuivere wijn, onvermengd met water, klare wijn en eerbaarheid. Dat heeft altijd te maken met een waardige wandel die in overeenstemming is met de waardigheid van het evangelie. Een gezond, daar heb je het woord voor de zoveelste keer, een gezond onaanvechtbaar woord. Dat, nogmaals, ik herhaal wat gezond is. Evenwichtig, gebalanceerd dus. In de tweede plaats, zonder dwaalleringen. En in de derde plaats, dat wat als je het predikt, de mensen die ernaar luisteren, gezond maakt. Een gezond onaanvechtbaar woord. Opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Wij leven in een glazen huisje als christenen. En dat bent u zich misschien wel bewust. Ik herinner me nog wel eens van voorbeelden, dat is erg beschamend. Toen ik nog een normale baan had, dat is wel heel erg lang geleden, tot 76, te midden van ongelovigen. Dan kon je dat wel eens overkomen, dat ze zei, oh nou, dat had ik van jou niet verwacht. En dat ging me altijd door merg en been, ik weet dat nog steeds vandaag aan de dag. Want dan realiseer je op zo'n moment dat je in een glazen huisje leeft. Dat mensen naar je kijken, dat die mensen zelf niets om het christelijk geloof geven, maar tegelijkertijd heimelijk een bepaalde verwachting hebben van hoe christenen moeten leven. En als christenen daar naar hun maatstaven niet aan voldoen, en denk erom, die maatstaven die zijn vaak zuiverder dan wij waar willen hebben hoor. Die mensen hebben vaak een heel goed intuïtief aanvoelingsvermogen van hoe christenen moeten leven. Wat je van christenen mag verwachten. En als ze daar dan aanmerkingen op maken, dan is dat heel hard. De tegenstander moet integendeel beschaamd worden, want hij ziet, jij verkondigt niet alleen maar een bepaalde leer, maar jij leeft die leer. De verkondiging zit hem vooral in dat wat jij, niet wat je zegt, maar wat je doet. Ik weet niet of ik het al eens eerder genoemd heb, maar ik vind het zo'n mooi verhaaltje. Het speelde zich af in het 18e eeuws of 19e eeuwse Jodendom in Oost-Europa, waar je heel grote predikers had van de Torah. Maar mensen die ook door hun leefwijze een geweldig voorbeeld waren. En het verhaal gaat dat een Jood van heel ver was komen aanreizen om zo'n beroemde prediker te horen. En toen ze vroegen aan hem wat hij dan precies van die prediker verwachtte, wat hij dan zo graag wilde horen, toen zei hij, ik ben gekomen om te zien hoe deze prediker zijn veters vastmaakt. Nou, dat is toch wel vreemd. En toen ze vroegen of hij dat wilde uitleggen, toen zei hij, deze man verkondigt niet alleen de Torah, hij leeft de Torah. Dat heb ik tenminste over hem gehoord. En hoe hij de Torah uitleeft, dat zie je in alle facetten van zijn leven. En als dat waar is, dan wil ik het ook zien in de manier waarop hij zijn veters vastmaakt. Nou, dat klinkt misschien wat overdreven, maar de kern hiervan is ongelooflijk belangrijk. Een christen is iemand waar dat christelijk geloof niet een zaak is alleen maar van rechtzinnigheid. De fariseeën waren ook zeer rechtzinnig. De sadduceeën voor ons gevoel niet, want die geloofden niet in een opstanding, die geloofden niet in engelen. Maar dat was omdat die alleen maar de 5 boeken van Mozes hadden en die andere dingen kwamen niet in die 5 boeken van Mozes voor. Geloof in engelen, geloof in opstanding en dus zeiden ze dat is niet in overeenstemming met de schrift. Maar de fariseeën beschouwden zichzelf als zeer rechtzinnig. En de Heer Jezus valt hun rechtzinnigheid niet aan. Wel als ze geboden aan de Bijbel toevoegen of dingen van de Bijbel toch stiekem weglaten. Maar hij valt hun huichelachtig gedrag aan. Hun gedrag was niet in overeenstemming met wat zij aan rechtzinnigheid verkondigden. En dat is zo belangrijk. Nou begrijpt u ook een beetje beter misschien waarom aan het begin van de brief Paulus in de aanhef daarop al zo groot de nadruk legt. Ik wil daar aan het einde van dit eerste gedeelte nog eens op terugkomen. Wat Paulus als apostel verkondigt, is in overeenstemming met het praktisch geloof van de uitverkorene Gods. Is in overeenstemming met de waarheid van God, zoals die in een godvruchtig leven tot uitdrukking komt. Deze brief zegt ons eigenlijk, en dat geldt voor oudere mannen en jongere mannen en oudere vrouwen, jongere vrouwen. Dat geldt voor elke categorie en ook nog voor de slaven waar we het nog even over hebben. Voor elke categorie, leef het woord van God. Wees niet alleen maar gezond in je overtuigingen, maar vooral gezond ook in je geloofsleven. Laat het woord niet gelasterd worden. In tegendeel, als de tegenstanders naar je luisteren, zijn ze het niet met je eens. Maar als ze naar je kijken, tot om het nog eens zo te zeggen, tot de manier waarop je je veters vastmaakt. Als ze naar je kijken, dan moeten ze als het ware het evangelie geïllustreerd zien. Al zou je nooit een getuigenis geven, al zou je niet de gelegenheid hebben om te vertellen waarvoor je staat, dan moeten ze in jouw leven kunnen zien waar je voor staat, wat je gelooft. De tegenstander heeft niets kwaads van ons te zeggen. Hij is beschaamd als wij zo leven als dat hier beschreven wordt. En dan komen nog die slaven. We hadden het over die slaven al in de brief aan Filemon. En we zijn ze in allerlei andere brieven tegengekomen. Maar die slaven vormen een hele aparte categorie. Kijk, als je een man of een vrouw bent, één van de twee, een man of een vrouw. En je wordt vanzelf, als je tijd van leven hebt en door blijft ademen, een oudere man of een oudere vrouw. Maar slaven is niet iedereen, gelukkig maar. Wij zijn heel erg blij dat de slavernij in onze contrijen al lang en breed is afgeschaft. Maar in die tijd was dat niet zo. Een man of een vrouw, dat is een gegeven. En de meeste mensen zijn wel gelukkig met het geslacht dat ze hebben, maar een slaaf, die heeft het veel zwaarder. Want die realiseert zich altijd, ik had vrij kunnen zijn als ik niet gevangen was genomen, als ik niet verkocht was. En dat kan een voortdurende frustratie en een voortdurende ellende betekenen in je ziel. En nu waren sommige van die slaven christenen geworden. Ze hadden het evangelie gehoord. Het is geweldig natuurlijk dat het evangelie niet alleen voor de meesters was, maar ook voor de slaven. Zo vanzelfsprekend is dat niet. In de Griekse en de Romeinse wereld telden die slaven eigenlijk niet mee. Ze werden eigenlijk niet in zekere zin niet als mensen beschouwd. Als het gaat over die heerlijke Romeinse en Griekse wereld, dan is dat heerlijke alleen bestemd voor de vrijen en de bezitters. Maar de slaven, dat zijn de bezitlozen. Ze bezitten zelfs geen vrijheid. Ze zijn het eigendom van een ander. Dan moet u zich dat eens voorstellen. Zo'n christelijke gemeente daar in Creta, of in Rome, of waar dan ook. Daar zaten die slaven en de meesters samen bij elkaar. Dat heb ik al zo vaak zo wonderlijk gevonden. Die meesters gingen daar met hun slaven naartoe en op het moment dat ze als het ware de deur van de ruimte waar ze samen kwamen, dat was nog geen kerkgebouw, maar in die ruimte bij elkaar kwamen, dan viel dat verschil weg. Die meester was op een zekere zin, geen meester meer, die slaven waren geen slaven meer, ze waren broeders met elkaar. Ze zaten aan dezelfde tafel van het avondmaal. Ze luisterden naar de prediking. Het zou best kunnen zijn zelfs dat een van die slaven een oudste in de gemeente was. Dat is helemaal vreemd. Zo gauw ze buiten de deur waren, had de meester het weer voor het zeggen, kon hij zijn slaven commanderen. Maar theoretisch, in de praktijk zal dat wel moeilijk geweest zijn, maar theoretisch was het zo dat de slaaf een oudste of een opziener in die gemeente kon zijn en als zodanig geestelijk gezag had ook over zijn meester. Of dat inderdaad ook voorgekomen is, in onze tijd in elk geval wel. Dan kan het zijn dat iemand, een werknemer, oudste is in zijn gemeente, terwijl zijn werkgever ook tot die gemeente behoort en geen oudste is. In de gemeente van God waren zij gelijkgeschakeld. Daar telden dat soort onderscheidingen niet. In Christus is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog Griek, nog slaaf, nog vrije, zegt Galaten 3. Maar zo gauw ze buiten de deur waren, werden ze er weer aan herinnerd dat ze maar slaven waren. En Paulus zegt, vermaan de slaven aan hun meesters onderdanig te zijn. Of dat nou gelovige of ongelovige meesters zijn. Petrus zegt er nog bij, dat geldt zowel voor de goede als de kwade, zowel voor de gelovige als de ongelovige meesters. Wees hen in alles wel behagelijk, niet om een wit voetje te halen, niet huichelachtig. Maar echt neem je voor om hun een plezier te doen met je prestaties. Niet tegen te spreken, dus niet eigenwijs te zijn, het beter te weten. Niet stiekem iets achterover te drukken wat van je meester is. Misschien wel met het excuus dat jij zelf niks hebt en dat hij zoveel heeft. maar alle goede trouw te bewijzen. En dan komt het prachtige zinnetje waarmee we onze overdenking voor vanavond afsluiten. Opdat zij de leer van God onze heiland in alles versieren. Een sieraad vormen voor de leer van God onze heiland. Zeg maar voor het evangelie. Zeg maar voor het woord van God. Een sieraad. In feite geldt dat voor elke gelovige. Een Joodse leraar die de Torah werkelijk uitleeft in zijn leven tot in het strikken van zijn veters aan toe, is een sieraad voor de Joodse leer. Een christen die niet alleen maar mooi kan praten over het evangelie, maar dat evangelie ook praktisch in zijn leven uitwerkt tot in alle details van zijn bestaan, zo'n christen is een sieraad voor het evangelie. Hij is het plaatjesboek, hij is het plaatje bij de tekst, om zo te zeggen. Het evangelie is de tekst en hij is er de praktische illustratie van. En u begrijpt wel, dat geldt voor geen enkele categorie meer dan voor mensen als slaven. Als er iemand in de gelegenheid is een sieraad te vormen voor de christelijke leer, dan zijn het slaven. Anders gezegd, als er iemand is die in zijn praktische leven kan laten zien wat het christelijk evangelie door de kracht van de Heilige Geest kan uitwerken in je leven, dan zijn het zulke mensen. Dat is met niets te vergelijken. Hoe moeilijker het die moeilijke land heeft. Het geldt natuurlijk ook vandaag bijvoorbeeld voor mensen die in landen leven waar ze zwaar vervolgd worden. Je kunt als algemene regel stellen, hoe zwaarder iemand het heeft, des te meer kan hij een sieraad voor het evangelie zijn door de wijze waarop hij spreekt en zich gedraagt. Juist door hun onderdanigheid, door hun trouw zijn ze een sieraad voor het evangelie van onze God en Heiland. We hebben die uitdrukking al vaker gezien en ik kom nog veel vaker tegen. Er is een uitdaging aan die slaaf. Ze konden natuurlijk wel zeggen, waarom heeft God het nou toegelaten dat? Wij zitten ook vaak met die vragen. Hoe kan het nou dat God dat in mijn leven heeft toegelaten? Ja, dat kan ik niet weten wat de oorzaak is. Dat weten wij in het algemeen niet. Maar je kunt wel weten wat het doel is. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Wij zoeken vaak naar oorzaak. Maar je moet misschien meer naar het doel vragen. Bij de blindgeborene vragen de discipelen, wat is de oorzaak van zijn blindheid? Heeft hij gezondigd of zijn ouders? De Heer Jezus zegt, nee, je moet naar het doel vragen. Deze blindheid is tot eer van God. Niet die blindheid als zodanig, maar het feit dat die man genezen zal worden. Dat moet je wel even duidelijk erbij zeggen. Bij het ziekbed van Lazarus precies hetzelfde. God zal erdoor verheerlijkt worden. Door de opstanding van Lazarus. En zo is het hier ook. Je moet niet vragen, als slaaf zijn, hoe ben ik nou toch in deze situatie terechtgekomen? Hoe heeft God dat kunnen toelaten? Als God het heeft toegelaten, vraag dan wat zijn doel ermee zou kunnen zijn. En denk erom, een gelovige slaaf is een veel betere illustratie van het evangelie dan een gelovige meester. Niet omdat die meester slechter is dan hij, maar omdat een slaaf in zoveel moeilijke situaties verkeert en daarom ook een veel grotere uitdaging heeft om te laten zien wat de Heilige Geest van God in zulke ellendige omstandigheden in een mens kan doen. Ik vind het geweldig. Het lijkt me verschrikkelijk om een slaaf te zijn. Ik heb praten. Maar de algemene waarheid van wie het hier staat blijft volkomen overeind. Juist zulke mensen hebben meer dan wie ook de gelegenheid om praktische illustraties te vormen van de heerlijke waarheid van het evangelie van God.